onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen. En wij zingen Psalm 116, de versen 7 en 10. Dat is Psalm 116, de versen 7 en 10. Gemeente, de schriftlezing voor vanavond is Psalm 124. Dat is Psalm 124. En daar lezen wij het woord van de Heere in Psalm 124, een lied Hamaaloot van David. Ten ware de Heere die bij ons geweest is, zeggen u Israël. Ten ware de Heere die bij ons geweest is, als de mensen tegen ons opstonden, toen zouden zij ons levend verslonden hebben, als hun toren tegen ons ontstak. Toen zouden ons de wateren overlopen hebben, een stroom zou over onze ziel gegaan zijn. Toen zouden de stoute wateren over onze ziel gegaan zijn. De Heere zij geloofd, die ons in hun tanden niet heeft overgegeven tot een roof. Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvanger. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. En de tekst voor de prediking vindt u in vers 7. Vers 7, onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik der vogelvangers. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Tot zover. Dan willen wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aansluitend daarop zingen wij Psalm 32 vers 5. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven of als een muil door domheid voortgedreven. Psalm 32 vers 5, nadat wij ons geloof beleden hebben. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken met gebed. Heerlijke en majesteitelijke God, U zij al de eer en al de lof en al de aanbidding. Want u hebt alles geschapen wat er is. U onderhoudt deze wereld. En u breidt uw kerk dagelijks uit. En u bent aan het werk om voor uzelf een volk te vergaderen uit alle landen en talen en stammen. En daarom willen wij u prijzen en u danken en u loven. En Heere, zo willen wij u bidden of u door wilt gaan met dat heerlijk werk. Want dat is het beste nieuws wat we hier kunnen horen. Op deze aarde hoe u werkt onder de verkondiging van uw evangelie. En dat u, Heere Jezus, met uw kerkvergaderend werk doorgaat. En zo bidden en smeken wij u om de uitbreiding van uw koninkrijk. Om bekeringen van zondaren. Want u bent toch machtig, Heere Jezus. U trekt en u werkt en u doet wonderen, want u bestuurt alle dingen. En daarom willen wij u danken en loven en aanbidden. Heere, breid dan uw koninkrijk uit. In Rusland, in China, in Amerika, in Afrika, in West-Europa, ja, door heel de wereld heen. Door de moslimlanden heen. In India, waar het hindoe geloof zo heerst. En ook uw kinderen daar wil overheersen. Maar wilt u, Heer, uw kinderen ook daar beschermen? We bidden voor het volk van Noord-Korea. Heer, wil dat volk beschermen. En toch vrijheid geven van de onderdrukking die daar heerst. We bidden u dat uw kerk in China, ondanks de verdrukkingen, uitgebreid mag worden. Heere, gedenk toch al de volkeren in Zuid-Amerika, waar er zoveel onrecht is, zoveel overheersing door drugkartels, zoveel geweld. Maar wilt u te midden van dat alles uw koninkrijk uitbreiden? We bidden voor ons eigen land en volk, Heere. We bidden u of u daar uw kerk wil vermeerderen en verdiepen. Heer, er is veel wat aftrekt van uw kerk. De wereld, het genot, de welvaart, de wereldgelijkvormigheid. Maar ook, Heere, de valse theologieën. O, wij bidden u, bescherm toch uw erfdeel hier. En wil toch uw koninkrijk hier stichten. Dat er nog opwekkingen mogen zijn op ons dorp. Ja, in onze gemeente. Door heel ons land en volk heen. Heere, wilt u uzelf verheerlijken. En dat bidden wij u. Opdat u zo de eer zou ontvangen. Want daarin wordt u verheerlijkt. Wanneer mensen buigen voor koning Jezus. En dat is iets wat wij zelf persoonlijk ook moeten meemaken en ervaren. Dat wij, Heer, onszelf aan u loslaten, aan u kwijtraken. Dat wij ook leren te buigen voor u. Dat u het op de eerste plaats komt te staan in ons leven. Daarvoor is hartelijke bekering nodig en daar bidden wij u om. Heere, wilt u ook werken door heel de gemeente heen. Uw naam daar verheerlijken. Heere God, geef Heere uw werk in ons midden. Bij de jongeren, bij de kinderen, bij ouderen, bij vaders en moeders. O Heere, zegen onze vaders en moeders in de opvoeding van hun kinderen. En de vaders in het zorgen voor hun gezin. En de moeders ook met al hun taken, soms buitenshuis. Maar vooral voor de opvoeding van de kinderen. Ook vooral in de afgelopen weken waarin de kinderen veelal thuis waren. Heer, heb dank voor onze moeders en wij bidden u. Laten ze ook voorbeelden mogen zijn van godsvrucht voor hun gezinnen, voor hun kinderen. Mijn Heere, dan danken wij u dat de kinderen weer deze week weer naar school kunnen gaan. Al is het toch maar voor de helft. Maar Heere, dank u dat dit weer mogelijk is. Geef ook dat alles in goede orde mag verlopen. En dat straks ook op de door u bestemde tijd de kinderen volledig weer terug kunnen naar school, naar de lagere school en de middelbare school. En ook de voortgezet onderwijs. Heere, help onze jongeren die zich zo voorbereiden op examens en toetsen en werkstukken. Heere, geeft u hen daar licht en genade toe dat het werk toch door mag gaan. Heere, we zeggen u dank dat er dan toch wat verlichting komt, te midden van deze crisis waarin we zijn. Wilt u het Heer ook verder leiden, ons land en volk beschermen. Maar wanneer wij u daarom bidden, dan doen wij dat ook, Heere, met vrees en beven. Want wie zijn wij dat wij dit van u zouden durven vragen, dat u ons land en volk nog zou zegenen? Want als we zien op de afgelopen 75 jaar, wat heeft Nederland gedaan met de vrijheid? Heere, dan mogen we u wel zeer dankbaar zijn. Voor het feit dat u ons land en volk hebt verlost van de tirannie van het nationaal socialisme. Heren, als er toch iets anders gegaan was in de wereldgeschiedenis, dan had de wereld er nu totaal anders uitgezien. En zo willen wij u in deze dienst de eer en de lof toebrengen dat u ons verlost hebt 75 jaar geleden. Het zijn de zeer ouderen die dit nu nog weten, die het nog meegemaakt hebben, die het nog uit hun herinnering kunnen vertellen. Velen zijn van ons heen gegaan, die het heel levendig ervaren hebben. Maar de herinnering is er nog en de documentatie is er nog. En zo, Heere, mogen wij u hartelijk danken dat u ons land en volk weer vrijheid gegeven hebt. En daar willen we in deze dienst ook heel in bijzonder u de dank en de lof voor toebrengen. En we willen in deze dienst ook in bijzonder daarbij stilstaan. Dat de strik brak los en wij zijn vrijgeraakt. Heere, wat een wonder van ontferming. Toen werd onze mond vervuld met lachen. Toen had de Heere grote dingen in ons midden gedaan. Toen waren we als degenen die juichten. Heere, heb dank dat u dat wonder gegeven hebt, dat het huis van Oranje weer in ere hersteld werd. En dat de rechtmatige regering weer haar plaats mocht innemen. En koningin Wilhelmina weer terug mocht keren naar Nederland. Heere, wilt u het huis van Oranje tot zegen stellen? En wilt u in haar midden werken, Heere? Gedenk onze koning en zijn vrouw, onze koningin en hun kinderen. Wij bidden u, Heere, dat zij toch zouden leven bij uw woord. En dat uw woord voor hen richting mag geven. Dat ze ook hun knieën buigen voor u. Dat ze op u mogen zien. Dat God, Nederland en Oranje toch samen verbonden zouden zijn, zoals in het verleden het verkondigd werd. Heere, laat onze regering ook mogen rekening houden met uw kerk. Laat ze ook uw naam mogen belijden. En geef u kracht en wijsheid aan die politici en parlementariërs die uw woord wel belijden. En die wel leven bij u en bij uw goddelijke openbaring. Geeft u hen woorden en kracht en wijsheid om ook in die omstandigheden in het parlement ook de juiste vragen te stellen, de juiste houding in te nemen en daar principieel te staan. Heere, gedenk onze regering en ons vorstenhuis. En Heere, dan bidden wij u voor ons land en volk, want Heere, hoe konden wij immers een zegen vragen over ons land en volk? Want wat hebben we in de afgelopen 75 jaar ervan terechtgebracht? Het bloed van hen die verslagen zijn in de moederschoot, dat roept vanaf de aarde tot u om wraak. Heere, wat hebben we dan te verwachten? Toch ramp op ramp. En wanneer nu opeens het land werd stilgezet door een coronavirus. Heere, wat zal er nog komen? We hebben het niet verdiend, Heere. U gaf welvaart, u gaf zegen, u gaf overvloed. En voor ons besef kon het niet op. En nu dreigt de economie in elkaar te storten. En wat zal er nog meer volgen, heren? Want de volkeren zijn sterk bewapend. En de onrust is er. En de onvrede is er. Maar vooral de goddeloosheid breekt uit. En de principes van uw woord worden met voeten getreden. Uw dag, uw normen, het Bijbels huwelijk, de Bijbelse inzetting van seksualiteit. En heren, zo nemen de echtscheidingen hand over hand toe. En de immoraliteit wordt gepropageerd. Och heren, breng ons land nog tot bekering. De zonden die een generatie geleden nog niet vrijuit benoemd durfden te worden, gebeurt nu vrijuit. En waar zal het ons nog brengen? En heren, zo is er maar één remedie, dat is hartelijke bekering. Heren, laat dat gezien mogen worden. En laten we zo ook mogen herdenken, ook in deze dienst, dat u de bevrijding hebt gegeven. We hebben nog een sterkere bevrijding nodig, heren. Een bevrijding van de macht van de zonde. O, wil in genade op ons neerzien. Heren, dan bidden wij u nog voor uw volk Israël. De stolpersteentjes zijn er, heren, ook in ons dorp, waar vroeger Joden woonden, die opeens werden weggerukt uit hun huizen en vermoord. En heren, zo zijn er zo'n ruim 120.000 Joden vermoord in ons land. Hoe schokkend, hoe afschuwelijk. En Heer, ook vandaag zijn er landen die erop gebrand zijn om Israël uit te moorden. Heer, geef dat onze regering de juiste houding inneemt tegen die landen. En heren, wij danken u dat als een wonder Israël vanuit de Holocaust is opgestaan en haar eigen land heeft. Een land waarin recht en gerechtigheid woont. Een land waarin er een goed bestuur is. Waarin er orde is. En reinheid en welvaart. En dat in tegenstelling tot de omliggende landen, waar zoveel schrijnend onrecht en onderdrukking plaatsvindt. En heren, we bidden u of u Israël wilt beschermen en bewaren. En geef haar genade, heren, dat ze in haar eigen land, wat hun land is, dat ze daar mogen wonen in vrede en in recht en gerechtigheid. Wilt u dat volk en land beschermen? Maar heren, wilt u nog meer hen tot bekering brengen? Dat uw koninkrijk, dat uw Heere Jezus daar mag regeren door uw woord en geest. Wil heren in ons midden zijn tijdens deze dienst. En wil uw dienaar sterken. En ons allen ondersteunen in het luisteren. Om Christus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 124. Psalm 124. Geliefde gemeente, in vele gezinnen was het de gewoonte na afloop van de Tweede Wereldoorlog op zondagavond samen te zingen deze psalm 124. Ik weet het uit mijn eigen familie, vanuit Friesland, dat daar ook deze psalm zondagsavonds gezongen werd. Om de Heere daarmee de eer te geven dat hij ons land en volk verlost had van een verschrikkelijke tirannie van 5 angstige jaren. Jaren waarin we ons leven niet zeker waren. Jaren waarin je zonder vorm van proces kon worden opgepakt. Jaren waarin godvruchtige mensen meegezeuld werden en geworpen werden in concentratiekampen. En velen stierven daar. En wat een blijdschap toen de Canadezen en de Engelsen en de Amerikaanse troepen ons land binnenvielen om de Duitse soldaten te verdrijven. Wat een dankbaarheid, wat een blijdschap. En zo werd het gezongen. Om de eer aan de Heere te geven. Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvanger. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Het is een goede zaak dat wij dit gedenken. En zo kiezen wij deze tekst als de uitgangspunt voor de prediking. De strik is gebroken. En dit geldt voor Israël, voor ons land en voor ons persoonlijk. We mediteren over de woorden: de strik is gebroken. En dit geldt voor Israël, voor ons land en voor ons persoonlijk. Psalm 124, het is een pelgrimslied. En dat leidde we af uit het woordje hamaalot. En jongens en meisjes, hamaalot, dat betekent opgang. Je gaat ergens op. En als de mensen vroeger naar de tempel gingen, tijdens de grote feesten, dan gingen ze op naar de berg Sion. En terwijl ze opgingen, zongen ze de liederen van de opgang. De liederen van de pelgrimsgang, de liederen hamaalots. En dan zongen ze ook deze psalm 124. En dan dacht Israël aan de wonderen die de Heere gedaan had in het verleden. Ja, het is goed voor ons om die wonderen van de Heere te gedenken. En daarom is het ook een goede zaak voor ons dat wij gedenken hoe de Heer ons verlossing heeft gegeven uit nood in verleden dagen. En dat heeft Israël ook steeds gedaan. Want herhaaldelijk was het toch zo in de geschiedenis van Israël dat de Heere het land en volk had verlost. Het begon al eigenlijk met de kinderen van Jacob. Want als u nou Genesis 38 erbij zou nemen, dan ziet u daarin het diep verval wat er kwam in het huis van Jacob. De kinderen, ze trouwden met Canaanitische vrouwen. Ja, er waren ook geen andere vrouwen. Maar ze trouwden met die vrouwen. En je ziet het in de persoon van Juda, hoe hij meeging met de Canaanitische wereldbeleving. En hij leefde als een Canaaniet, totdat hij tot bekering kwam door de geschiedenis van Tamar. Maar daar gaan we nu niet verder op in. Maar dan zie je dat dat volk van Israël, dus die nakomelingen van Jacob, dat ze waren meegegaan met het Canaanitische leven. En dan ziet u de wonderlijke leiding van de Heere. Dat dwars door alle zonde en goddeloosheid en jaloezie heen, dat Jozef gebracht werd naar Egypte. En dat Jozef daar, dat hij overste werd van heel Egypteland. En dat er dan verschrikkelijke hongersnoden komen door het hele gebied heen. En dat dan Jacob zijn zonen stuurt naar Egypte om graan te halen. En dan is Jozef, zijn eigen zoon, regeert daar het hele land. En dan u weet hoe het gegaan is, dan moet, zegt Jozef tegen zijn broers, nadat hij zich bekendgemaakt heeft, komen jullie allemaal naar Goshen. En dan komen ze daar, en daar komen ze met hun kinderen en met hun vrouwen, maar ze kunnen zich niet vermengen met de Egyptenaren. Ze kunnen niet meedoen met de Egyptische cultuur, want ze waren schaapherders en dat was een gruwel voor de Egyptenaren. En zo konden ze in het beste land van Egypte, met al hun kudden, konden ze uitgroeien tot een groot volk. Psalm 124. De Heer had hen verlost. De strik was gebroken. Wij zijn ontkomen. Ontkomen, die kinderen van Jacob. Ontkomen aan het verschrikkelijk gevaar dat ze ondergegaan waren in het Canaanitische leven. En daar in Egypte konden ze zichzelf ontwikkelen. Totdat er weer wat gebeurde. Jongens en meisjes, jullie weten wat daar gebeurde in Egypte. Dat volk werd opeens een slavenvolk. De Egyptenaren hebben al die mannen meegenomen. Jullie moeten voor ons werken. En als ze niet wilden, werden ze doodgeslagen. En ze kregen de zweep. En zo riepen ze tot de Heere vanuit hun ellende. Ze zaten in strikken, een slavenvolk. En ze konden nooit op tegen dat getrainde Egyptische leger. Ze werden gedood. En ze riepen uit een grote nood tot de God van hun vader Abraham, Isaac en Jacob en de hele geschiedenis van Mozes. Hoe hij toen kwam. En het volk werd uitgeleid door een sterke hand, overladen met goud en zilver van de Egyptenaren. Onze ziel is ontkomen. De strik is gebroken. Wij zijn ontkomen. En toen, door de leiding van de Heere, kwamen ze daar in de Sinaï-woestijn. En ze kwamen daaruit bij de golf van Aqaba. Noemen we dat tegenwoordig, heette toen de Yamsuf, de Rode Zee. En ze stonden daar tussen bergketens in. En de Egyptische leger kwam achter hen aan. En ze zagen de stofwolken en de strijdwagens aankomen. En ze riepen tot Mozes, wat moeten we nu doen? En toen gaf de Heer een wonder. Dwars door die Rode Zee heen. Het wonder. Waar heel de profeten en de psalmen over spreken, het wonder, de doortocht door de Rode Zee. En de Heere blies met een wind en er kwam een droog pad door de zee heen. En zo kwamen ze aan de overkant. En de Egyptische cavalerie denderde achter hen aan, ook over dat pad. En toen moest Mozes zijn staf weer uitstrekken. En toen stroomde het water weer over al dat hele Egyptische leger en farao. En ze kwamen allemaal om. En toen zei Israël, onze ziel is ontkomen. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Maar toen moesten ze door de woestijn. En de Egyptenaren hebben wel hun hoofd geschud. Hoe kan dat volk ooit leven in een woestijn? Maar God gaf regen uit. God gaf water uit de rotssteen. En God gaf brood uit de hemel. Het viel neer. Door Gods wonder. En er waren vijanden, Amalekieten. Maar de Heere verloste. En steeds weer werden die woorden vervuld. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. En toen kwamen ze daar in het beloofde land. Hoe kunnen ze tegen die hoge muren op? En daar wonen reuzen, de zonen Enaks. En ze stonden daar voor de muren van Jericho, maar die muren van Jericho storten in. De strik is gebroken. Wij zijn ontkomen. En toen waren ze daar in dat beloofde land en het volk groeide en bloeide. En wat deden ze? Ze gingen weer achter de afgoden aan. En toen kwamen de vijanden in het land. In de tijd van de richters en ze riepen tot de Heer om redding en uitkomst. En steeds werden ze weer verlost. En toen het grote verval wat leidde tot de ballingschap. God uiteindelijk verliet zijn tempel en verliet het land. En Jeruzalem werd verwoest, de tempel werd verbrand, het volk werd verstrooid. Het einde was gekomen. En toen weenden ze daar aan Babylons stromen. En toen dachten ze aan die woorden. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Maar ze zaten daar in ballingschap. Maar na 70 jaar gebeurde het wonder. Wat niet gebeurde bij andere volken. Bij de Moabieten en de Edomieten en de Ammonieten en de Amorieten. Die zijn ondergegaan. Maar de Israëlieten, die kwamen weer terug. En die mochten hun tempel weer herbouwen. En toen was er weer verdrukking onder het volk. Door al die vijandelijke machten. Israël heeft nooit sinds de ballingschap, sinds koning Zedekia. In het jaar 586 voor Christus. Heeft Israël nooit meer de heerschappij gevoerd over Jeruzalem. Nooit meer. Tot 1967. Toen kreeg Israël weer. Na 2500 jaar. De zeggenschap over Jeruzalem. Maar de strik die over het volk gekomen was ten tijde van Johannes de Doper door het fariseïsme en door het wetticisme. En de fariseeën hielden mensen buiten het koninkrijk van God. En toen kwam de Heer Jezus. En hij predikte het evangelie. En de mensen stonden versteld. De wonderen die de Heer Jezus deed. Maar ze wilden de Heer Jezus niet. Ze hebben hem gedood en gekruisigd. En ze hebben de apostelen vervolgd. En toen kwam weer het oordeel over dat volk Israël. En ze werden verstrooid onder alle volkeren. Tot in Zuid-Amerika en in Rusland toe. Van Zuid-Afrika tot in Schotland. Overal waren ze. Maar het volk bleef bestaan. Als een wonder. Andere volken zijn opgelost. Maar dat volk bleef bestaan. En toen keerden ze na 2000 jaar weer terug. 3 jaar na de Holocaust riep Israël uit, die Joden. Ze riepen uit. Onafhankelijkheid. Hun eigen land. Terwijl een jaar daarvoor ze door de Verenigde Naties in 1947 daartoe de bevoegdheid gekregen hadden. En zo hebben ze het gedaan. En toen werden ze aangevallen door 5 georganiseerde legers. Terwijl ze zelf niets hadden. Maar de strik brak los. En zij werden vrijgeraakt. Zo bestaat Israël nog. Maar nog steeds is dat volk Israël vast in het strik van het ongeloof. Want ze verwerpen nog steeds en masse hun Messias. Maar wij hopen en bidden dat Israël verlost zal worden van die strik. En dat ze hun eigen Messias zullen belijden. En daarom bidden wij voor Israël. En hebben haar lief. En zo zien we deze psalm 124 ook vervuld. In het leven van Israël, maar ook in het leven van David. De held uit Israël. Psalm 124 werd gedicht door Israël. En zo zien we hoe de Heere geregeld in zijn leven ook verlossing heeft bewerkt. Toen hij nog een herdersjongen was en een leeuw. Stal een lammetje uit de kudde, ging naar de leeuw toe en hij redde dat lammetje. Hij was moedig en zo later met een beer. En hij redde een lammetje uit De muil van zo'n beer. En even later stond hij voor Goliath, deze onbesneden Filistijn die de God van Israël durft te lasteren. En hij ging er naartoe met een herdersling en een paar stenen. Hij was niet geoefend tot de oorlog. Hij was een herder. Hij had een herderstok bij zich. En zo ging hij naar Goliath toe en Goliath lachte hem uit. Hij had geen kracht, deze David, maar het was in de kracht van de Heere. En zo verder in het leven van David zien wij hoe geregeld de Heere uitkomst gaf toen hij vervolgd werd door Saul. Het was vaak dat hij bijna gevangen genomen werd, maar steeds brak de strik los. En hij ontkwam. En toen tijdens de opstand van Absalom, toen trok David wenend de Beek-Kidron over met zijn gevolg. En toen vluchtten ze naar de Jordaan. Met haast moesten ze de Jordaan over. En zijn manschappen waren vermoeid. Het was zeer gevaarlijk. Absalom had kunnen komen en dan was het gedaan met David. Maar de strik brak los. En wij zijn ontkomen. En toen later aan het einde van zijn leven, toen Adonia koning wilde worden. En hij regelde samen met Joab, de legeroverste, dat hij koning zou zijn. En al de koninklijke zonen kwamen mee. En ze zeiden, Adonia is koning. De samenzwering werd sterker. Terwijl de Heer aan David bekendgemaakt had dat Salomo koning zou worden. Het was een zeer gevaarlijke tijd. Maar de strik brak los. En ze zijn vrijgeraakt. Steeds gebeurde het. In het leven van Israël, in het leven van David. Maar als we hierover nadenken. En we kijken naar ons eigen land. Dan zien we dat deze woorden ook van toepassing zijn op ons land. Wat de verschrikkingen waren in de Tweede Wereldoorlog. Een vreselijke tirannie. En wat een angst was er. Opeens, plotseling. Ook al was er een belofte van Duitsland dat wij neutraal zouden blijven. Opeens vielen ze ons aan. In 1940, 10 mei, in de vroege ochtend. Het leger van Nederland bood verzet, vocht moedig. Al was hun bewapening verouderd. Nederland had toen 140 verouderde gevechtsvliegtuigen. En op de eerste dag verloor Nederland al 65 van haar vliegtuigen. De Duitsers landden paratroopers bij Den Haag. Maar de Nederlandse soldaten die daar gelegerd waren, hebben die paratroopers verslagen. En Duitsers gevangen genomen. Het Hollandse afweergeschut heeft vele Duitse vliegtuigen neergehaald. Die Duitsland nodig had gehad voor de geplande invasie van Engeland. En bij de Grebbeberg vochten Nederlandse soldaten moedig. En ze wisten de Duitsers voor een tijd tegen te houden. Maar op de vierde dag na de aanval was het oostelijke gedeelte van Nederland onder het Duitse juk. En toen landden Duitse troepen vlakbij Rotterdam. Ze wisten bruggen intact te veroveren. Een aanval met tanks door de Duitsers op Rotterdam hebben zij afgelast. Want ze waren bang voor vele verliezen. En in plaats daarvan gaven ze een ultimatum. Rotterdam wordt gebombardeerd tenzij u zich overgeeft. En terwijl de onderhandelingen nog plaatsvinden, barstte het bombardement uit. 25.000 huizen werden weggeslagen uit het hart van Rotterdam. Verbazingwekkend, er waren maar 900 Nederlandse burgers die toen de dood vonden. En vervolgens dreigden de Duitsers ook Utrecht te bombarderen. En toen zag het Hollandse opperbevel niets anders te doen dan tot overgave te besluiten. En gedurende deze korte oorlog verloren 2300 Nederlandse soldaten het leven. 7000 werden gewond. en 3000 Nederlandse burgers verloren het leven. Maar het Duitse leger verloor ook 2200 man door de dood. En 7000 van hen werden gewond. En 1300 Duitse soldaten werden gevangen genomen, werden afgevoerd als krijgsgevangenen, overgebracht naar Engeland. En daar bleven ze voor de rest van de oorlog. En koningin Wilhelmina kon vertrekken en het lukte haar te ontsnappen voor de overgave om een regering in Londen te vormen, een regering in ballingschap. Terwijl prinses Juliane en haar dochters naar Canada konden vertrekken. En daarmee braken aan 5 jaren van ellende, van angst, van ontbering. Op een gegeven moment werden alle mannen in Nederland tussen de 18 en de 45 jaar opgeroepen om te werken in Duitsland. Om daar de oorlogsproductie op te voeren. Bij weigering moesten ze onderduiken. En de nazi's begonnen de Joden te vermoorden. Van de 140.000 Joden die in 1941 in Nederland aanwezig waren, hebben slechts 38.000 de oorlog overleefd. Het was een overlevingspercentage van 27%. Dat was veel lager dan België. Daar hebben 60% van de Joden de oorlog overleefd. En in Frankrijk overleefden 75% van alle Joden de oorlog. Op talloze plaatsen in Nederland brak tijdens de oorlog verzet uit. In 1944, in het najaar, riep de Nederlandse regering in ballingschap op tot een algehele spoorwegstaking. En daardoor werd West-Nederland afgesloten van de voedselvoorziening. En toen brak een verschrikkelijke hongerwinter aan. 38.000 mensen stierven in het Westen vanwege de honger. En toen kwam eindelijk de bevrijding in april, mei 1945. Aan het einde van de oorlog werd de balans opgemaakt. 206.000 Nederlandse mannen en vrouwen hebben het leven verloren. Nederland had het hoogste percentage doden van alle bezette landen in West-Europa. 2,36% van de bevolking stierf tijdens de oorlog. En de helft van deze waren Holocaust-slachtoffers. En daarnaast waren nog zo'n 30.000 Nederlandse troepen en burgers in het voormalig Nederlands-Indië gestorven. En zo zijn de woorden uit onze tekst wel zeer bewaarheid geworden voor ons land, nu 75 jaar geleden. Een verdrukking wat nooit eerder zo had plaatsgevonden in Nederland, kwam ten einde. En het heeft generaties lang een stempel op ons land en volk gedrukt. De Heere gaf uitkomst. De strik is gebroken. En wij zijn vrijgeraakt. Wat een uitkomst. En het had heel anders kunnen gebeuren. Wanneer Hitler bepaalde beslissingen anders genomen had. Wanneer hij wel geluisterd had naar zijn generaals. Dan was het nationaal socialisme nu de heersende macht geweest in Europa. Dan hadden wij hier ook niet meer gewoond. Dan waren wij gedeporteerd geweest naar Oekraïne. En niet alleen de Joden gingen dan naar de gaskamers, maar ook de christenen waren daarna ook naar de gaskamers gegaan. Maar de Heer had medelijden. En de Heer heeft ervoor gezorgd dat de strik brak. En zo mogen wij de Heere de dank en de aanbidding brengen. Want God heeft grote dingen onder ons gedaan. Het zijn de goedertierenheden des Heeren dat wij niet vernield zijn geworden. De Heere zij geloofd, die ons niet in hun tanden heeft overgegeven tot een roof. En wat heeft ons land gedaan met die vrijheid? Er is reden tot diepe schaamte. Want de naam van God wordt verzwegen. Helaas door de koning. Helaas door de minister-president. En door vele anderen. Terwijl het God was die ons de vrijheid gaf. Die alles bestuurd heeft. De Duitsers waren veel verder technologisch. Nucleair. Straalmotoren. Veel verder. Ze waren de top van heel de wereld. En als er andere militaire beslissingen waren geweest, dan was de oorlog door hen gewonnen geweest. En dat waarschijnlijk het nationaal socialisme de macht van de antichrist geweest. Maar het mocht niet zo zijn, want God gaf uitkomst. En zo moet God de eer en de lof ontvangen. Maar de zonde wordt helaas gepropageerd. In ons land, in West-Europa, in Noord-Amerika en feitelijk door heel de wereld heen. Ook in Israël. Ook daar wordt de immoraliteit gepropageerd. De christelijke beginselen verdwijnen steeds meer uit ons land. Zijn dag wordt verschrikkelijk ontheiligd. De inzettingen van het huwelijk worden bespot. En de mens buigt zich neer voor de afgoden van plezier, van genot, van goud en zilver. En tegelijkertijd neemt de onrust toe, de ondankbaarheid, de onvrede, de gejaagdheid. 1 op de 3 Nederlanders heeft psychologische problemen. Vanwege het virus. En het woord is zo waar. Dat wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Vele kerken worden ontrouw. En ze verloochenen zijn woord. Gods woord heeft niet meer gezag. Maar wat de mensen zeggen, de cultuur, dat is bepalend. En wat de mens graag wil. Maar dan keert de duisternis terug. En dan verdwijnt het christendom uit Nederland. Terwijl Nederland zoveel zegeningen heeft ontvangen. Niet alleen 75 jaar geleden. Maar daarvoor, tijdens de Spaanse tirannie. Het was verschrikkelijk. Hoe Alva heeft huis gehouden hier met zijn Spaanse legers. Het was vreselijk. Gods kinderen werden verbrand. En tijdens de 80-jarige oorlog was het ook een bange tijd. Maar de Heere gaf uitkomst. En vooral toen op dat hoogtepunt in 1588. Toen onze voorouders beefden van angst, want er kwam een verschrikkelijke vloot vanuit Spanje. De Spaanse Armada. Daar waren al onze bootjes niets bij. En die bootjes van de Engelsen waren niks bij. Toen hebben onze ouders bidstonden belegd. en vastendagen door Zeeland heen en door Holland heen hebben ze de Heere gesmeekt om die Spaanse armada tegen te houden. Die was afgeladen met soldaten. En ze zouden nu voorgoed een eind maken aan de reformatie. Want de Spaanse koning zei: ik ben liever koning over een land dat verwoest is dan over een land vol ketters. En hij heeft zijn eigen land eraan opgeofferd. Want Spanje was verwoest. Bossen waren gekapt voor die armade. En wat gebeurde er toen er gepleit werd en geroepen werd? Toen kwam er een storm en die storm blies die schepen dwars door het kanaal, door de Noordzee. En bij aan de rotsen van Schotland sloegen die geweldige schepen te pletter. De strik brak los. Wij zijn vrijgeraakt. En toen kwam de Franse periode. Napoleon. Toen was het ook een verschrikkelijke bange tijd. Maar toen werd Nederland weer bevrijd. En zoals wij nu de Tweede Wereldoorlog herdenken, hebben onze voorouders in de 19e eeuw ook steeds de bevrijding herdacht van Napoleon en van de Franse tirannie. Maar hoe is het gegaan na de Tweede Wereldoorlog? Het is een wonder dat het nog zo afgelopen is. Ik ken mensen die verwachten dat er een Russische aanval zou zijn op West-Europa. En die daarom vertrokken zijn naar Canada en naar Australië. En ze hadden eigenlijk heel goed gelijk hebben kunnen krijgen. Want de legers van het Oostblok waren verschrikkelijk gevaarlijk. En er dreigde een oorlog. De plannen waren klaar om met een geweldige atoomaanval hier eerst op West-Europa te schieten en dat daarna de legers het land zouden binnentrekken. En binnen 6 uur konden die Russische tanks in Nederland zijn. Dat was een reëel gevaar in de jaren 60 en 70. En de plannen lagen klaar. Maar zonder dat er een schot gelost werd, stortte de Sovjet-Unie in elkaar. Wat wij nooit hadden verwacht, dat gebeurde er. Want de strik brak los en wij zijn ontkomen. En de kerk kreeg vrijheid in Roemenië, verlost van de Securitate, de Roemeense geheime politie. En in Rusland de kleinkinderen van hen die overleden in Siberië, die predikanten uit de jaren 20 en 30 die daar omkwamen en gebeden hebben voor hun land en volk en gebeden hebben voor hun kinderen en geen enkel uitkomst zagen. Hun kleinkinderen preken het evangelie in Oekraïne, in Rusland als nooit tevoren. Want God regeert. De strik brak los en zij zijn vrijgeraakt. En zo zijn wij vrijgeraakt. Maar waar is de dankbaarheid? En waar is de verootmoediging in ons land en bij ons? We vinden de welvaart zo gewoon. We vinden de economische vooruitgang heel normaal. En de vakantieplannen. En het genot. En het geld. En het goed. En alles mooi. En alles beter. Maar waar is de dankbaarheid? En de verwondering? En het diep buigen voor de Heere? Land, land, land. Hoor des Heeren woord. Bekeert u. Bekeert u. Waarom zoudt gij sterven? Het virus is een oordeel. Wat komt nog meer? Wat zal er nog verder gebeuren? laten wij ons bekeren. En zo komen we uit bij onszelf. Want we zijn in deze herdenkingsdienst niet alleen gericht op ons land en op Israël, maar we moeten ook op onszelf gericht zijn. Ja, dat is gepast. Dat heeft niets met egoïsme te maken. Dat heeft ermee te maken dat wij eerlijk moeten worden. En moeten beseffen dat het woord van de Heere tot ons spreekt. Dat woord heeft tot ons wat te zeggen. En daarbij mogen we onszelf niet vergeten. Want deze woorden, de strik is gebroken. Wij zijn ontkomen. Dat is het geheim van elk kind van God. Want hoe komt het nou dat een mens die dood ligt in zonden en misdaden, dat hij toegelaten wordt in de hemel? Dan moet een wonder gebeuren. Want zo'n mens zit helemaal vast in de banden van duivel, van kwaad, van egoïsme. Hij wil helemaal niet de Heere dienen. Hij heeft een onwillig hart. En zijn verstand is verduisterd, zijn inzicht is verblind en hij wil helemaal niet de Heere dienen. Hij wil helemaal niet buigen voor de Heere Jezus. Hij wil zelf koning zijn over zijn leven. Hij wordt verleid en hij wil ook verleid worden door de wereld en door de leugen. Hoe komt zo'n mens dan toch in de hemel? Hoe komen die 144.000 daar in de hemel? Nou, dat zijn 144.000 wonderen. Het is 144.000 maal gebeurd. De strik brak los. En ze werden vrijgeraakt. Wanneer u de Heere vreest, gaat maar na in uw leven. Was het u die zocht naar God? Was het dat u zich bekeerde en dat u opeens ging vragen naar de Heere en dat u uzelf tot de orde riep? Nee, bekering begint niet bij u. Bekering begint in de hemel, bij God. Want u lag dood in zonden en misdaad. De werkelijkheid is dat elk kind van God ligt neer in zijn bloed. Ezechiël 16. Het beeld van een pasgeboren kind. Wat ongewenst is, weggeworpen wordt. En het ligt daar in het bloed van zijn nageboorte. Niemand kijkt er naar om. Zo is het gebeurd in de wereld. Kinderen die ongewenst waren, werden weggeworpen. En dat beeld, dat houdt de Heere zijn volk voor in Ezechiël 16. En dan zegt de Heere, zo waren jullie. En zo was nou elk kind van God. Een klein zuigeling kan zichzelf niet verlossen. En niemand had medelijden met u, zei de Heere. En u lag op het vlakke des velds in uw bloed, gereed om te sterven. En toen kwam God voorbij en hij zag u in uw bloed en hij sprak tot u, leef. Dat is het geheim. God kwam met zijn geest, hij hield u staande. Hij opende uw ogen, dat u opeens met andere ogen naar de wereld begon te zien. Naar andere ogen, naar uw eigen leven. En u besefte toen, waar leef ik eigenlijk voor? U zat eigenlijk vast in de macht van sterke vijanden. Deze psalm geeft het beeld weer van een groot beest, een monster met scherpe tanden. Maar het beeld van een vogelvanger die een strik legt. En de vogel valt erin en de strik klapt dicht en het vogeltje is overgeleverd aan de vogelvanger. Zo is de mens. Sinds het paradijs, sinds wij God vaarwel gezegd hebben, hebben we onszelf in de gevangenschap gebracht van de duivel. En die verleidingen tot de zonde kan een mens nooit weerstaan zonder dat God tussen beiden komt. Dat is het wonder. God maakt onderscheid waar er geen onderscheid is. Hij redt sommigen uit die verloren massa van mensen. Hij roept allen tot bekering. Geen mens wil komen. En dan gaat de Heer met kracht, dankzij zijn grote, onverdiende genade, mensen redden. En dat is het geheim van een kind van God. Kind van God, u was als een klein bootje aan de kant van een rivier. En toen kwam er een grote storm en sloeg tegen dat klein bootje aan en verplettert het en versplintert het. Er blijft niets van over. En Luther zegt, we zijn als een verdord blad wat nog net vasthangt aan een tak. En de sterke noordenwind komt en blaast dat blad zomaar weg. Zo is de mens zonder God. Hij kan zichzelf niet redden. Hij ligt dood in zonden en misdaden. En wanneer u de Heere mag kennen en u de Heere mag leven, dan is dat alleen maar te danken aan het feit dat God u redde. Het is alleen te danken aan de verlossende trouw van God in uw eigen leven. En hoe is het daarna gegaan? Waren de machten van de dood en van het kwaad zomaar weg? Nee, steeds staken die weer hun lelijke kop op. En als die machten doorgewerkt hadden, dan hadden ze u weer overweldigd. Daar hadden zij u levend verslonden. Dan waren de stoute wateren van de zonde over uw ziel heen gegaan. En u zou meegesleurd zijn met anderen die vroeger ook in de kerk zaten. Maar u zou meegesleurd zijn net als hen. En ze kwamen om in een leven van zonde en ellende. Van vuil en ongerechtigheid. Maar de Heer had medelijden met u. En hij redde u eruit. Het was weer Gods goedheid. En steeds stond u voor beslissingen in het leven. En zo gemakkelijk had u een andere beslissing kunnen nemen. En dat u doorgegaan was op een zondige weg. Maar de Heere was te sterk. Hij leidde u. En daarom werd u getuchtigd. En u werd geslagen. Maar de Heere deed het in barmhartigheid. Hij matigde ook de slagen. En u kon ervaren dat hij toch barmhartig was. En u kreeg herstel na een ziekte. En u bent gezegend in het maatschappelijke leven. Wat doen wij dan met al Gods goedertierenheid? Laat er dankbaarheid mogen zijn. En hoe vertaalt die dankbaarheid zich? Hoe moet de dankbaarheid zich vertalen over 75 jaar bevrijding? Hoe moet de dankbaarheid zich vertalen dat wij in vrijheid het woord van de Heere kunnen horen? Hoe moet de dankbaarheid zich vertalen wanneer wij zien op zoveel uiterlijke zegeningen, zoveel blijken van Gods goedertierenheid? Waaruit blijkt die dankbaarheid? Het blijkt hieruit. Oprechte, hartelijke bekering. En wat betekent dat? Dat betekent de naam des Heren aanroepen. Onze verdorvenheid belijden. Hem smeken om zijn geest in ons leven. En dat ons leven als een levend dankoffer hem voorgelegd wordt. Dat is nodig. En daarvoor hebben wij het werk van Gods geest nodig. En daar mag u om bidden. Al wat u ontbreekt, schenk de Heere zo gij het smeekt. En die ware dankbaarheid blijkt ook uit doorgaande bekering. Dat u bidt dat die macht van de verdorvenheid in u gebroken wordt. En dat u bidt dat de oude mens in u mag sterven. En dat de nieuwe mens mag opstaan die gevormd wordt naar het beeld van Christus. En dat er een gebedsleven mag zijn. Dat we daar tijd voor maken met zelfdiscipline. En dat we smeken om onszelf meer en meer te kennen. En dat we de vernieuwende kracht van de Heere in ons leven mogen kennen. Dat we op mogen staan in een nieuw en godzalig leven. En zo is er dankbaarheid. Zo is er toewijding aan de Heere. Zo mogen wij ook nu in Nederland in 2020 goede moed hebben. Wat er ook gebeurt. Want het gaat de goede kant op. Het gaat heen. Na de jongste dag. En hij zal met u zijn al die dagen tot aan die dag. En daarom wanneer wij zo deze Psalm 124 bezien. Dan moeten we terugzien op het verleden. Dat de Heere bij ons geweest is. En dat wij niet overgegeven zijn tot een roof. Wat niemand gedacht had in 1945, dat wij nu zo zouden leven. Niemand. Zo goed is God geweest. De Heere is bij ons geweest. Dat ziet op het verleden. Maar dan zien we ook op het heden, de strik is gebroken. Het woord wordt verkondigd, het woord van verlossing. De Heer is waarlijk opgestaan. Er is verlossing, bevrijding in de Heere Jezus Christus. Dat is allemaal Gods goedheid voor het heden. Maar dan mogen we ook zien naar de toekomst. Waarmee we elke dienst beginnen. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is onze hulp, onze verwachting, ook voor de toekomst. Zo mag een kind van God goede moed hebben. Zo mag een kind van God een gelukkig mens zijn, want zijn verlosser leeft. Te midden van allerlei vijanden die u nu nog omringen, die veel te groot zijn voor u. Maar u mag weten, hij is machtig. Hij is bij mij. Hij zal mij nimmer verlaten. Hij draagt mij in zijn handpalm. Hij gaat met mij mee. Want de strik is gebroken. En wij zijn vrij geraakt. En de Heere gaat met zijn volk mee. En wanneer u nu nog vastzit in een strik van blindheid en onwetendheid en onbegrip. En je begrijpt het allemaal niet. Waar het eigenlijk om gaat in dat leven met de Heere. En dat je beseft, er is iets wat ik mis. Er is iets wat ik niet begrijp. En ik zie het niet. Werp deze vragen voor de Heere neer. Want de Heere Jezus is nog steeds dezelfde. Klaar om te redden. Klaar om zijn geest te geven, om zegen te schenken. Alles wat je niet begrijpt, wat je niet weet, wat je niet verstaat, wat je niet op één lijn kunt krijgen. Al de onzekerheden van je leven, leg het neer voor hem. Hij is zo goed, hij is zo'n goede meester. Hij vult het leven met alles en dan verbleekt heel het leven in vergelijking met de heerlijkheid van Christus. Dan zijn de mensen uiteindelijk niet belangrijk als de Heere maar bij me is. Want de gemeenschap met de Heere Jezus en de liefde die hij uitstort in het hart, dat is het allerbeste. Er is niets met hem te vergelijken. Hij draagt het leven door. Hij is nabij zijn volk. Hij weert gevaren af. Hij draagt hen, hij zegent hen. Hij heeft hen lief. En als er moeiten komen, dan gebeurt dat heel voorzichtig. En hij hoort hun gebeden. Hij wekt hun gebeden op. Hij oefent hen tot godzaligheid. En nooit zullen ze vallen uit zijn hand. Ze worden opgepakt en gedragen tot in de hemel toe. Het is zo rijk om deze God te kennen. Het verandert je leven. Het vult je hart. Het geeft je diepe voldoening. Zijn liefde is alles. Wien heb ik nevens u omhoog? Hij is alles. En als je nou vastzit in ongeloof, in egoïsme, er is een schuilplaats bij hem. Stort je hart uit voor hem. Hoopt op de Heer. Want er zal verlossing komen. Amen. En zo willen wij zingen op Psalm 130, het vierde vers. Gemeente, laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Barmhartige Heere, wij danken u voor het wonder dat u ons zo hebt gezegend in ons land en volk, door allerlei tijden heen. En we danken u dat u ons een regering gegeven hebt al die jaren, die ook het goede voor ons land en volk gezocht heeft. Dat u ook wijsheid gaf aan regeerders, ook aan onze huidige regering. Ja, zegent u onze minister-president en onze koning. En wij bidden u, Heere, uw zegen over het kabinet. En geeft u ook wijsheid bij toekomende beslissingen. En schenk nog het voorrecht, Heere, dat wij als gemeente het ook weer mogen ervaren, dat de strik losbreekt en dat wij weer samen mogen komen. Heere, we danken u voor zoveel bewaring, voor zoveel zegeningen, dat u ons zo lang hebt beschermd en de wereldvrede hebt bewaard. Heere, wilt u uit genade die wereldvrede nog bestendigen en wilt u machten van het kwaad indammen en wilt u uw naam verheerlijken, dat er nog velen tot bekering mogen komen. En dat wij ook ware dankbaarheid mogen tonen. En die ware dankbaarheid komt uit in het leven van gebed, in het leven van voortgaande bekering. Heere, wij bidden u, doe ons op uw hopen. En dank u, Heere, dat uw dienst een liefdesdienst is. Dat de liefde die u schenkt, overtreft alles. Dat u heerlijk bent. En al wat aan u is, is gans begeerlijk. U bent rijk en groot en machtig. En daarom is uw koninkrijk ook zo heerlijk. En daarom wordt u de lof toegezongen. Heere, want u bent goed. U alleen hebt dank voor de onuitsprekelijke gave van uw Zoon. En Heere, gaat u met ons, ook in deze week. Ja, zegen de kinderen op school en gedenken ieder van ons in ons werk. Laat het werk weer mogen terugkeren en neem ons onder uw hoede en breng ons ook komende zondag weer samen, dankzij deze technische mogelijkheden. Heb dank, Heere, voor de organisten die ons steeds begeleiden. En ook voor de technici die ons helpen, zodat we toch mee kunnen kijken en luisteren naar de kerkdiensten. Zegen hen in hun arbeid. En hoor ons bidden uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, tenslotte willen wij zingen Psalm 72, het eerste vers. En dat zingen we ook om onze verbondenheid weer te geven aan het huis van Oranje. En ook de Heere de eer te geven dat hij ons 75 jaar bevrijd heeft. Psalm 72, het eerste vers. Geef Heere de Koning uw rechten. Ontvang nu met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.